Welkom, goedemorgen. Welkom in de dienst van de protestante gemeente Deurne. U hier in de kerk, maar ook de mensen thuis die dit met ons meevieren en de gasten, hartelijk welkom. Vanmorgen gaat voor dominee Marcel Zijlstra uit Ede. Ook de kantorij wil onder leiding van Wil Barthe verleent vanmorgen haar medewerking. Na de preek heeft Gea een interview met Siska Veldman over het belangrijke werk van Stichting Leergeld. De bloemen uit deze dienst gaan als groet naar Ank van Rebel. Volgende week zondag hoopt voor te gaan dominee Wim Hardijk uit Helmond. Ik ben Truus van Heist, ambtsdrager van dienst. Dan verzoek ik u indien mogelijk te gaan staan.
Ik heb twee overlijdensberichten. Onze gemeente kreeg allereerst het bericht dat Grietje Prijs de Jong op 8 maart 2025 op 93-jarige leeftijd is overleden. Grietje en haar man hadden voorheen een bloemen- en plantenkwekerij aan de Helmondseweg. Vele jaren zorgden ze onder andere voor de narcissen die de kerkgangers op paasmorgen meekregen. Nadat haar man Jan overleden was, werd het bedrijf verkocht, daar staat nu Koppelmans Tuincentrum, en verhuisde Grietje naar een appartement aan de Schuivelenberg in het dorp. En toen ze ten gevolge van een nare val verzorging nodig had, verhuisde ze naar Valkenswaard. Hier woonde haar familie. De afscheidsdienst was op vrijdag 14 maart in de ontmoetingskerk in Valkenswaard, waarna Grietje Prijs de Jonge begraven is bij haar man op het kerkhof bij onze protestantse kerk. We wensen alle die verdriet hebben om dit verlies veel troost toe. Gedenken we haar nu en de familie in een moment van stilte. Op woensdag 12 maart overleed Corrie Meuse-Aarsen op 82-jarige leeftijd. Ruim 35 jaar geleden was Corrie gedurende een aantal jaren scriba van onze gemeente. En in die periode kregen we een zustergemeente in het toenmalige Oost-Duitsland en werd Bieterveld aan Deurne gekoppeld. Er waren over en weer goede contacten en uitwisselingen. Corrie en Gerrit hebben zeker na de val van het IJzeren Gordijn met hun caravan heel wat weken in Bieterveld doorgebracht. Een aantal jaren geleden werd bij Corrie een ernstige ziekte vastgesteld, waar ze wonder boven wonder van genezen leek. Helaas na een lange periode sloeg het noodlot weer toe, maar ook Gerrit kreeg ongemakken, reden waarom ze naar een appartement verhuisde. Om volledig tot rust te komen, verbleef Corrie voor een paar weken in het hospice. Een week geleden werd door haar gevraagd of ze wat bezoek kon krijgen. Dat brak de dag een beetje. Helaas, het mocht niet zo zijn, want ze was te vermoeid om bezoek te ontvangen. En afgelopen woensdagmiddag is ze rustig ingeslapen. Het afscheid is op woensdag 19 maart om 10:30 ochtends in het Brummelhuis. En de crematie volgt later in familiekring. We wensen Gerrit, kinderen en kleinkinderen kracht en troost toe voor deze moeilijke tijd. En ook nu steken we een kaars aan en zijn we een ogenblik stil. Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. Of wij dan leven of sterven, we zijn van de Heer. We zingen nu met elkaar het aangegeven lied 513, 1 en 4 en dan worden de tafelkaarsen ook aangestoken.
We zingen nu lied 213, vers 1, 2 en 5. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Stil. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt En die trouw blijft tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat wat zijn hand begon. En genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We bidden ons drempelgebed. Heer, in het licht van deze morgen zijn we hier gekomen. En alles wordt stil. Maak dat in die stilte ruimte komt voor u, voor uw woord, voor uw goedheid, voor uw zorg en uw trouw, voor uw troost en bemoediging. Ga ons zo voor in deze viering die een moment mag zijn in het leven waarin we opademen en kracht van u ontvangen. In Christus' naam. Amen. We willen samen zingen, de psalm die ook onder andere bij deze zondag, maar die ook wel bij de woorden uit Matteüs passen. Psalm 27, vers 1 en 7. 27, 1 en 7. We gaan ons gebed voor de nood van de wereld bidden. En nou kijk ik even naar de liturgie. En vaak had ik erop gezet dat we afwisselend Kyrie doen. Dat we tussen de gebeden door die versen zingen van lied. Nee, dan zingen we hem gewoon daarna. Dan is dat het eenvoudigste. Dus ik bid het Kyrie gebed en na de woorden. Zo bidden wij zingend. Dan heffen we met elkaar lied 281, de aangegeven versen aan. Wanneer het donker ons verrast. Laten we bidden. Heer, in uw huis mag het licht zijn. De kaarsen branden, de zon schijnt. Alles tekenen van uw aanwezigheid en uw goedheid. En dat mag ons moed geven, juist ook in de wereld van vandaag. Maar misschien zongen we het ook wel wat overmoedig, dat we niet bang zijn voor een overval en wat de vijand ook doet, dat we op u vertrouwen. Dat zijn ook grote woorden. En met alles wat er in de wereld gebeurt, kan de schrik je om het hart slaan. Kun je verbijsterd zijn en ook alle moed en vertrouwen verliezen. Heer, ontferm u over mensen die dat zo nadrukkelijk, zo duidelijk in hun leven ervaren. Wij bidden u ook voor de wereld waarin we leven. Heer, waarin mensen, ja ook een land in het oosten van Europa, een speelbal lijkt te worden van grootmachten, waar vrede en gerechtigheid moeten zegevieren, maar het nog maar de vraag is of dat lukt. Heer, wij bidden, ontferm u over al die mensen die daar lijden, door oorlog, geweld, onrecht, door de machtswellust van enkelen, die zoveel het leven zuur maakt. Heer, ontferm u over uw wereld, waarin zoveel mensen ook niet de ruimte hebben om te genieten van al het licht dat er schijnt, omdat hun bestaan donker is geworden door armoede, door zorgen over een dak boven het hoofd, een goed bestaan waarin het leven ook kan opbloeien en mensen de kansen krijgen die ze verdienen. Heer, ontferm u over uw wereld in alle nood, in alles wat ons doet wanhopen en de twijfel die ons aanvecht. Heer, kom in ons midden. Ga ons voor. Want u bent die God die in Jezus Messias ook midden in de wereld met alle onrecht is komen staan. Om daar juist een teken, een baken van goedheid en trouw te zijn. Heer, mogen we daarop zien. Mag ons dat bemoedigen. Want u bent er zo nog steeds. U laat uw wereld niet los. Schenk ons ook dat vertrouwen. En schenk dat aan alle die dat zo hard nodig hebben. Op de weg naar uw koninkrijk. Zo bidden wij zingend. We gaan nu luisteren naar de kantorij die het lied Wat zou de wereld anders zijn voor ons ten gehore brengt.
De lezing is zoals het op het scherm staat uit Matteüs. Nadat de fariseeën hadden vernomen dat hij de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. Om hem op de proef te stellen, vroeg een van hen, een wetgeleerde: Meester, wat is het grootste gebod in de wet? Hij antwoordde: Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en het eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat.
We zingen nu met elkaar lied 568a, het Ubi Caritas. De kantorij zingt het eerst één keer en daarna zingen we het samen nog twee keer. Dus in totaal drie keer. We bidden met elkaar om de verlichting met de Heilige Geest. Heer, wij mogen met elkaar woorden laten klinken. Woorden die eeuwen oud zijn uit de Bijbel. Ze zijn doorgegeven en toch mogen die woorden vandaag ons aanspreken, actueel worden in ons bestaan. Wij bidden om uw Geest die ons hart en leven opent en ons ook nieuwsgierig maakt naar de betekenis van die woorden voor deze tijd. Inspireer ons. Geef ons alle wat we nodig hebben. De aandacht, de rust en ook het verlangen om door de woorden die u ons vandaag geeft gevoed te worden. Zodat wij op weg kunnen gaan door dit leven heen. Pasen tegemoet. Amen.
Ook de tweede lezing is uit Matteüs. Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op. Daar waren ze alleen. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt, zal ik drie tenten maken. Eén voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Hij was nog niet uitgesproken of een stralende wolk overdekte hen. En uit die wolk daar klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem. Toen de leerlingen dit hoorden, werden ze overvallen door een hevige angst en ze wierpen zich ter aarde. Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei, sta op, wees niet bang. Ze keken op en zagen niemand meer. Jezus was alleen. Toen ze de berg afdaalden, gebood Jezus hun, praat met niemand over wat jullie hebben gezien, voordat de mensenzoon uit de dood is opgewekt. De leerlingen vroegen hem, waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen? Hij antwoordde, Elia komt inderdaad en herstelt alles. En ik zeg jullie dit, Elia is al gekomen, maar in plaats van hem te erkennen, hebben ze met hem gedaan wat ze wilden. Zo zal ook de mensenzoon door hun toedoen moeten lijden. Toen begrepen de leerlingen dat hij op Johannes de Doper doelde. Tot zover.
Zoals al wordt aangegeven, na de preek, na het orgelspel dat daar volgt, dan zingen we lied 412, 2 en 6. Dus 412, 2 en 6. Gemeente van onze Heer, soms gebeurt er iets in je leven, je maakt iets mee en je vergeet het nooit weer. Ik kan me bijvoorbeeld uit mijn schooltijd herinneren dat een keer toen ik nog maar net op de middelbare school zat, we een biologieles hadden en ik zat een beetje te kletsen met een medeleerling en die docent, nou die vaarde uit, hè, die sprak mij aan dat ik stil moest zijn, nou ik viel echt bijna achterover, zo duidelijk was het. En in die tijd kon dat ook nog, tegenwoordig is dat veel ingewikkelder. Ik heb in coronatijd een keer met mijn zoon een les gevolgd, want hij had zijn hand, zijn pols gebroken. En ja, toen moest er iemand aantekeningen maken. Nou, ik dacht hoe je daar nou nog les kunt geven. Zo'n kabaal en zoveel herrie, leerlingen die gewoon ja, totaal geen aandacht voor de les leken te hebben. Maar druk met elkaar in gesprek waren. Ik dacht, nou ga er maar aan staan. En volgens mij van de week stond er zelfs ook een stuk in de krant, misschien ook wel op het nieuws, dat in Nederland dat de leerlingen, nou ja, die zijn het minst gedisciplineerd. Dus het hangt denk ik ook wel van de school af, hoe dat gaat, maar het is echt wel een probleem. Maar in ieder geval, ik werd aangesproken en nou, dat was echt heel duidelijk. Ik was daarna ook echt wel stil. Maar toen ik een tijdje met die docent optrok, bleek dat eigenlijk een van de fijnste docenten te zijn die ik had. Want als je je best deed, dan stond hij altijd voor je klaar. En het was ook iemand bij wie je zeker wist van als ik een probleem heb, dan kan ik daar aankloppen. Nou, nooit vergeten. En ja, iets wat me ook altijd nog positief achteraf is bijgebleven. Nou, de leerlingen die maken ook iets bijzonders mee. Ook iets wat ze nooit vergeten zijn. En dat blijkt bijvoorbeeld omdat over deze gebeurtenis, de verheerlijking op de berg, dat daar later ook in de Petrusbrieven ook nog weer aan wordt herinnerd. Heel duidelijk van dit hebben wij meegemaakt, we zijn er getuigen van. En het geeft ons ook zicht op de betrouwbaarheid van God en het evangelie. Nou, ik denk dat de leerlingen dat ook wel nodig hadden. We lazen met elkaar uit Matteüs 17. Daarvoor afgaand in hoofdstuk 16 gebeuren ook een aantal indrukwekkende dingen. Bijvoorbeeld die belijdenis van Petrus. Als Jezus dan vraagt aan de leerlingen, wie zeggen de mensen dat ik ben? En vervolgens, wie zeggen jullie dat ik ben? Dan zegt Petrus, ja, u bent de zoon van de levende God. U bent de Christus, de Messias. En dan prijst Jezus Petrus. Maar ja, als hij dan vervolgens vertelt dat hij naar Jeruzalem moet gaan en dat hij zal lijden, dat hij zal sterven, gekruisigd worden, dan slaat Petrus ineens een hele andere toon aan. Die neemt hem apart en die zegt, maar dat zal niet gebeuren. En vervolgens zet Jezus hem op zijn plaats, want hij moet Jezus volgen, achter hem aangaan. Maar wat daar gebeurt is waarschijnlijk ook wel de aanleiding dat juist in Matteüs 17 ook die verheerlijking van de berg wordt verhaald. Want de leerlingen hadden een hele andere verwachting van de Messias. Zij dachten, nou die komt, als Elia is gekomen, dan komt de Messias. En ze dachten ook, ja, Johannes de Doper is Elia. Dus als Jezus nu komt, dan zal hij net als wij denken en heel veel mensen verwachten, dan zal hij de troon van David wel weer gaan bezetten. Hij zal een politieke en misschien zelfs wel een militaire overwinning behalen. Hij schopt de Romeinen eruit en dan zijn wij weer een vrij land. Vrij om ook alleen onze God te dienen. Maar ja, dan komt Jezus met zijn weg. Een weg die er helemaal niet zo uitziet als een overwinning, als een klinkende overwinning in de strijd. Nee, ik word straks gevangen genomen en ik moet veel lijden, ik zal sterven. En ik zal na 3 dagen weer opstaan. Nou, dat laatste, dat hebben ze waarschijnlijk niet meer meegekregen. Zo afwijkend was wat Jezus vertelde. En je kunt je voorstellen, dat hebben wij ook wel eens. Je hebt verwachtingen van mensen en dan ineens dan gedragen ze zich heel anders dan je verwacht. En nou, dat kan gebeuren, dat je dan echt alle geloof, alle vertrouwen in iemand verliest. En dat je denkt, ja, maar heb ik nou wel dezelfde persoon voor me? Is dit nog wel degene met wie ik op kan trekken? En mijn vermoeden is, en ook wel van andere uitleggers, dat hier wel meespeelt. Die leerlingen waren in twijfel geraakt. Is Jezus nu wel de Messias die wij verwachten? Is hij het wel die zal overwinnen? En dan maken 3 van hen, Petrus, Jacobus en Johannes, dus iets bijzonders mee. En je moet er eigenlijk eens bij stilstaan, het verhaal wordt ook echt vanuit hun perspectief verteld. Het gaat niet zozeer over wat Jezus daar nu zelf ervaart, maar over wat zij zien. Hij wordt voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht gaat stralen als de zon, zijn kleren worden wit als licht. En dan zien de leerlingen Mozes en Elia verschijnen, die met Jezus in gesprek raken. Ze maken het allemaal heel indrukwekkend mee, om het nooit meer te vergeten. En ja, Petrus denkt er dan eerst nog praktisch over, hè? Die zegt, nou ja, als jullie hier dan zijn, zal ik dan 3 tenten maken, want ja, zo op de berg, als de zon schijnt, dan kun je daar zomaar verbranden, hè? Dat weet je misschien ook van de wintersport, hè? Dat ze zeggen, nou, zorg dat je een goede bril hebt, dat je ook eventueel zonnebrand smeert, hè? Want ja, anders dan kan het wel helemaal verkeerd aflopen. Maar het kan er dus ook ijzig koud zijn. Nou, Petrus, heel praktisch, zal ik 3 tenten oprichten. Maar uiteindelijk gaat het daar niet om. Het gaat erom dat ze ervan doordrongen raken dat Jezus, met wie zij optrekken naar Jeruzalem, dat hij echt de Messias is. En dat zijn weg, die eigenlijk een weg lijkt te zijn die doodloopt als je ernaar kijkt, die eindigt aan het kruis waar de misdadigers werden terechtgesteld, dat dat toch de overwinningsweg is. En het evangelie naar Johannes, als je dat toch eens leest, moet je maar eens opletten, daar wordt dat eigenlijk ook zo toch benoemd. He, als Johannes Jezus laat spreken over zijn gevangenneming en zijn kruisiging, dan heeft Jezus het, en dat is heel typerend, over zijn verhoging. Dat betekent niet enkel maar, nou, hij wordt hoog aan dat kruis gehangen, maar dit is de overwinningsweg. Ja, en hoe moet dat nou doordringen? Nou, eigenlijk op dezelfde manier zoals dat bij de doop van Jezus gebeurde. Want die woorden die dan ineens klinken uit die wolk, die hebben al eerder geklonken. Toen Jezus in de Jordaan werd gedoopt. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb, of in wie ik mijn vreugde vind, zoals de Nieuwe Bijbelvertaling vertaalt. Die woorden, daarmee wordt vanuit de hemel, van boven nog eens onderstreept. Dit is hem toch echt. Dit is echt de Messias op wie je mag vertrouwen, die voor ons de overwinning zal behalen. Op alles wat het leven bedreigt, op zonde en op dood. Ja, de discipelen die schrikken ervan, hè. Want ze beseffen ineens, als dan ook die lichtende wolk komt, zo'n een verwijzing naar de wolk en de vuurkolom, die het volk ook dwars door de woestijn liet trekken, en waarin God aanwezig was, dan beseffen ze ineens heel goed, ja, hier zijn veel grotere dingen dan enkel maar menselijke dingen aan het gebeuren. Hier gaat het over hemelse dingen. En wordt ook de grootheid, de heerlijkheid van Jezus als Messias bevestigd. Het is niet zomaar een mens van wie de weg is doodgelopen. Nee, het is de mensenzoon. En ook daar wordt in de Bijbel op verschillende manieren over gesproken, dat weet ik. Maar je mag hier denken aan die mensenzoon, die hemelse figuur uit Daniël 7. Die wel degelijk meer dan menselijke kwaliteiten bezit. En dan staat er nog iets bij, hè? Dat is wel opvallend, bij die woorden die dan klinken. Want bij de doop klonk alleen dat dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn vreugde vind. Maar nu staat er nog een opdracht bij. Luister naar hem. Ja, dat hadden ze denk ik wel nodig, hè? Want als iemand dingen zegt waarvan je denkt, ja, hoe bestaat het? Dit is wat, totaal niet wat ik verwacht. Hier kan ik niet mee uit de voeten. Dit gaat tegen alles in waar ik mij, nou ja, prettig bij voel. Of wat ik denk dat goed en mogelijk is. Ja, je zou je oren toestoppen. Maar ze krijgen heel nadrukkelijk de opdracht. Luister naar hem. Al die woorden die nog volgen op de weg naar Jeruzalem. Maar ook al die woorden die nog volgen in het evangelie. In de hof van Gethsemane, bij de gevangenneming, maar juist ook aan het kruis, hè, waar Jezus die woorden spreekt over vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En ook tegen die moordenaar, hè, die dan toch vraagt of Jezus voor hem wil bidden. En dat hij dan zegt, ja, maar heden zul je met mij in het paradijs zijn. Dus al die woorden waarin Jezus uiteindelijk laat zien dat hij zelfs daar nog op ons betrokken is en het beste met ons voor heeft. Luister ernaar, geef die woorden het gewicht wat ze nodig hebben. En dat is misschien ook wel een les voor ons in de 40 dagen tijd. Dat we ook eens moeite doen om woorden die er niet zomaar ingaan. Woorden die misschien ook wel heel ingewikkeld zijn, omdat ze dwars tegen onze verwachtingen ingaan. Dat we toch de moeite nemen om er eens bij stil te staan. Of dat nu woorden uit het evangelie zijn of in andere situaties van ons leven. Even de tijd nemen. Nog een keer luisteren. Misschien nog een keer vragen. Bij de Bijbel zeg je wel eens kloppen op de tekst. Nog een keer aankloppen. Om te horen of er in de echo misschien toch nog een andere betekenis of juist iets doorklinkt wat je nooit gezien had. En wat je kan verrassen, wat je ook op een ander spoor kan zetten. De 40 dagen tijd is een bezinningstijd. Een bezinningstijd op hoe we leven. En dat is misschien ook wel op hoe we luisteren naar woorden die klinken. Onderscheiden we wat goed is, wat juist niet goed is? Onderscheiden we nog tussen, en dat is tegenwoordig heel ingewikkeld, wat waarheid en leugen is? Want er komt wat op je af. En wie zal nou zeggen wat nog waar is? De dingen die je soms met de meeste overtuiging worden gebracht, ja, die kunnen je zo misleiden. We zien het vandaag de dag in de politiek, in al die dingen die er nu gebeuren op het wereldtoneel. En toch, luister. Ja, luister allereerst naar hem, staat in onze tekst. En ik denk dat dat belangrijk is. Soms moet je woorden en ook allerlei waarden en gedachten en oplossingen voor vrede en gerechtigheid toch maar gewoon aanleggen tegen de boodschap van de Bijbel. En ik zeg niet dat je er dan in één keer uit bent, maar misschien zou het wel interessant zijn dat je er met elkaar dan eens over praat. Wat mag het dan betekenen? Hoeveel zeggenschap mogen al die woorden die naar ons toekomen dan hebben? Als je ze aanhoudt tegen woorden waarvan ik zou zeggen die toch ook nog enig gezag mogen hebben. Woorden van de Bijbel. Het zou verrassend kunnen zijn. Het zou je ook heel veel inzicht kunnen geven. Ook het inzicht dat de weg van God soms wel eens een hele andere weg is dan mensen graag zouden zien. Niet een weg van macht, van ja, allerlei dingen die zo groot en spectaculair zijn, maar dat het soms juist zit in die weg die zo anders is. Die tegenbeweging van het evangelie. Dwars door de diepte heen, naar de overwinning. Dat is de weg van Jezus. Dat is de weg die het evangelie uittekent. En toch is dat blijkbaar dan de goede weg die hij voor mensen en voor de wereld gaat. Nou, de leerlingen die zijn erdoor bemoedigd. Want ze hebben dat verhaal als het ware gezien. En ze hebben er ook over moeten zwijgen, gelukkig tot na de opstanding. Toen mochten ze het met elkaar ook delen en voluit bespreken. En ze hebben het ook bewaard, juist ook om ons vandaag te bemoedigen. Want laten we eerlijk zijn, soms is het ook helemaal niet zo eenvoudig om te geloven. Misschien dat wij denken in deze tijd, in deze wereld, hier in Deurne, nou ach, dat valt allemaal best nog wel mee, hè, want Als je hier zegt, nou, ik ben gelovig, dan zal niemand gelijk zeggen, nou, dan krijg je van mij geen werk. Of je mag bij mij geen brood meer kopen. Als je er niet over ophoudt, dan weten we je te vinden. Er zijn heel veel plekken op de wereld waar dat voor christenen heel anders is. Wat wij wel eens vergeten, is dat ook onder de vluchtelingen juist zoveel christenen zich bevinden. Omdat die mensen nog steeds de meest vervolgde zijn. Mensen die vertrouwen op de Messias. Die kunnen allerlei tegenstand ondervinden. En hou je geloof dan maar eens overeind. Hoe aantrekkelijk kan het dan ook zijn om te denken, nou laat ik maar zwijgen. Nou, soms is dat ook goed. Maar tegelijkertijd, vanuit dat luisteren, mag ook iets van getuigen ontstaan. En dan zeg ik niet dat dat gelijk met hele grote woorden moet, maar wel door onze manier van leven. Namelijk dat wij ook omzien naar de mensen die in de knel zitten. De mensen die op hun manier ook lijden aan het leven. Aan de regels die hun misschien juist wel tegenwerken in plaats van er bovenop helpen. Nou, we horen daar misschien straks ook nog wel iets over. Neem die woorden in ieder geval maar mee. En laat je er aan de ene kant door bemoedigen. En net als de leerlingen er ook maar door aansporen. Om te luisteren. Om nog eens goed na te denken. Over wie de Messias voor ons is. Maar ook wie hij voor het leven is. En voor mijn leven met de mensen om mij heen. Amen.
hebben vandaag iemand op bezoek. En dat is mevrouw Siska Veldman. En ze komt iets vertellen over Stichting Leergeld. En we collecteren natuurlijk altijd voor allerlei doelen. Maar we hebben ons als diaconie en ZWO ook als doel gesteld om de bijdrages aan bepaalde doelen ook te continueren. Dus om te zeggen, met dit doel gaan wij langere tijd in zee. En voor de diaconie is dat hier binnen de grenzen van Deurne. Namelijk Stichting Leergeld. En van de ZWO doen we dat in Gambia. Met de school van Joop en Wilma Martens. Die komen hier ook regelmatig iets toelichten over het project. En dit keer hebben we gedacht, we vragen iemand van Stichting Leergeld. Want het klinkt zo abstract. Eerst denk je aan schriftjes, potloden. En dan komen er bij mij in ieder geval heel veel vragen op. En daarvoor is mevrouw Siska Veldman hier. Dus ik hoop dat we er wat wijzer van worden. Siska? Fijn dat je er bent. Kom een beetje bij de microfoon staan. We moeten de microfoon even delen, want er is maar één werkende microfoon. Dus we staan heel knus naast elkaar. Wij hebben ons een beetje laten leiden door armoede is er. En wij voelen ons vooral aangesproken door de doelen die met kinderen te maken hebben. Want ja, daar begint immers alles. Kinderen hebben de toekomst. En dat willen we ook graag aan meehelpen om dat te faciliteren. En ik begrijp dat de gemeente daar ook aan meewerkt. En mijn gedachte is dan, armoede is een gegeven en de gemeente heeft er een oplossing voor. Die regelt dat toch, Siska?
Nou, ik wil in eerste plaats van de gelegenheid gebruik maken om jullie allemaal heel hartelijk te danken voor de bijdrage aan de collecte. En ik zal dadelijk ook vertellen wat we daar allemaal mee doen. En dat is onder andere proberen ervoor te zorgen dat we ons motto, wat is alle kinderen mogen meedoen, dat we die belofte kunnen invullen. En ja, dat doen we met geld inderdaad. En daar zorgt de gemeente toch voor die bestrijding van armoede. Dat klopt ook voor een deel. Maar dan is het altijd net zo aan de grens dat het net gaat. En u weet ook dat mensen die geen werk hebben een uitkering kunnen krijgen, een bijstandsuitkering. Maar dat is het minimum. En daar kun je de huur van betalen, samen met de huurtoeslag. Daar kan je je voor verzekeren voor ziektekosten, samen met de zorgtoeslag. En dan zijn er nog wel meer bijdragers die allemaal gelden voor als je net op dat bijstandsniveau zit. Maar dat is het dan ook. En dat dagje Efteling of dat dagje naar Toverland of de juiste rugzak mee naar de middelbare school, superbelangrijk, dat gaat dan niet. En daar kunnen wij als Stichting Leergeld op inspringen voor een deel. Als gemeentelijk beleid. Wij krijgen een groot deel van onze gelden komt uit subsidie die wij krijgen van de gemeente. En nou, er zijn natuurlijk altijd allemaal regels en voorwaarden en dat soort dingen. Maar wij willen graag altijd buiten de lijntjes kleuren. En dat kunnen we met behulp van de giften en donaties en ook de collecte van de kerk.
Dan hoor ik hier iets doorheen en corrigeer me gerust van er zijn regels, maar het gaat hier om de menselijke maat. Is dat wat jij probeert te zeggen?
Ja, wij kunnen hulp bieden aan gezinnen met kinderen tussen de 4 en de 18. waarvan het gezinsinkomen ligt op 130% van het bijstandsniveau. En als u een beetje thuis bent in de regelgeving, dan is het zo dat heel veel toeslagen en armoederegels gelden tot 120% van het bijstandsniveau. Nou, wij kunnen daar al een stukje boven zitten. En doordat we dus extra financiële middelen hebben, kunnen we daar soms nog wel iets meer boven zitten. En een voorbeeld, om toegelaten, ingeschreven te kunnen worden bij leergeld, hebben wij maar 3 voorwaarden. Dus het is super makkelijk. Je moet ingeschreven staan in de gemeente Deurne. Je kinderen moeten tussen de 4 en de 18 zijn. Nou, dat zijn 2 dingen die zijn super makkelijk. Maar dan het derde is, je inkomen mag niet hoger zijn dan 130% van het bijstandsniveau. Nou, dat is de strakke regel, maar gelukkig kunnen wij gewoon kijken naar wat zijn de omstandigheden. Er staat een gezin bijvoorbeeld bij ons ingeschreven waarbij het gezinsinkomen rond de 3000 euro per maand is. Dan zou je denken, ja, nou, die kunnen het zelf wel regelen. Maar door de persoonlijke omstandigheden, een faillissement, schulden, blijft er gewoon per week weinig geld over wat vrij te besteden is. Nou, daar kijken we dan naar en hebben kunnen besluiten om de mensen wel in te schrijven, zodat de kinderen een sport kunnen doen en dan niet het al 5 keer verwassen trainingsjack van het 3 jaar boven jou zittende broertje moet dragen, maar dat je een nieuw trainingspak kan kopen. Bijvoorbeeld.
Nou, hier klinkt ook die menselijke maat in door. Hulpverlening ook op maat. Maar als ik daar zou zitten en ik meet met de menselijke maat, dan zou het morgen leeg zijn. Want dan denk ik, oké. Als iemand voor de 3e keer voor een fiets komt, kan ik dat weigeren?
Ja, dat is soms ook super moeilijk. Maar we hebben geen bodemloze schat onder ons bureau staan. Dus we hebben wel regels. En ik zeg wel eens schertsend, we zitten met 3 oma's die daar proberen de ouders nog op te voeden. Zo van, als je kind 6 is en die gaat sporten, ja, dan kun je gewoon bij de Scapino voetbalschoenen kopen. En dat hoeven geen dure Adidas of Nike's te zijn. Want die Scapino voetbalschoenen, ja, die gaan inderdaad maar 1 seizoen mee. Maar goed, dan zijn ze toch te klein. Dus daar gaan we dan gewoon kopen. We hebben maximum bedragen die we zeggen van, voor een jongen van 15, en ik noem maar weer dat voetballen, daar staat een voetbalschoen ter waarde van 60 euro bijvoorbeeld. Dat vergoeden wij. Ja, en mag hij dan geen duurdere voetbalschoen kopen? Ja, dat mag, maar wij dragen 60 euro bij. 60 euro krijgen ze van ons overgemaakt. En dat betekent dat die jongen dan wel op Nike's of op Adidas schoenen kan voetballen, die anders gewoon buiten zijn bereik lagen. En zeker voor pubers zijn zulke soort dingen super belangrijk. Dat je mee kan doen en dat je niet degene wordt die makkelijk bespot kan worden.
Even voor mijn beeldvorming. Ik denk dan, als ik om me heen kijk, nou, de een heeft het beter dan de ander. Dat kan. Maar om hoeveel kinderen gaat dat? Waarvan jij denkt, nou, die kunnen bij ons terecht.
Ja, dus dat is heel moeilijk. Op dit moment staan er rond de 400 kinderen bij ons ingeschreven, die wij kunnen helpen. En zijn dat alle kinderen in Deurne? Nee. Er zijn mensen die hebben nog nooit van ons gehoord. Dat kan. De naamgeving leergeld roept ook wel die associatie op van schriftjes en pennen. Nou, dat hoeft niet, want die worden op school wel uitgedeeld. Maar je weet eigenlijk nooit hoeveel mensen er zijn in een gemeente. Er is een hele grote groep. Kijk, de mensen die een uitkering krijgen, die zijn bekend, hè? Die staan geregistreerd. Maar er zijn ook heel veel mensen, en die hebben nu de term werkende armen. Ik hou er niet zo van, maar zo wordt het beschreven. En dat zijn mensen die wel een inkomen hebben, een minimuminkomen, maar die daardoor dus juist buiten al die regelingen vallen, zoals ik net noemde. En dan eigenlijk effectief wel onder dat bijstandsniveau weer zitten. Maar ja, die mensen, die staan nergens geregistreerd. Die kan ik niet opbellen, die kan ik niet schrijven, die kan ik niet mailen. Want die zullen zichzelf moeten melden of via dat moeten horen. Volgens de CBS-cijfers, en die zijn altijd 2 jaar oud, dus je loopt altijd een beetje achter de feiten aan. Zouden we ongeveer alle kinderen bereiken die in de gemeente zitten. En ik zeg 400 kinderen, en dat is voor beeldvorming, dat er in elke klas op de lagere school 2 of 3 kinderen zitten die opgroeien in gezinnen waar het financieel lastig gaat. En dat wil niet zeggen dat er armoede is, maar dat het wel lastig is. En dat heeft altijd zijn weerslag op kinderen. Er zijn daar heel veel onderzoeken naar gedaan dat kinderen die opgroeien in financiële armoede, dat die lager presteren op school. Die hebben, er is zoveel sores en spanning thuis, dat er gewoon minder plek is hierboven om nieuwe dingen op te nemen. Dus dat, ja, dat is naast dat je ieder kind natuurlijk hetzelfde gunt, is dat nog een keer extra iets, omdat ze daardoor er ook niet, ja, veel meer moeite hebben om uit die situatie te komen, ook later.
Goed, dit lijkt me toch wel een voorbeeld van waarin we met een klein beetje het verschil kunnen maken. Want we zijn natuurlijk altijd met een groep die wel bij wil dragen en dat ook heel trouw doet. En dan denk ik, helpt dat nog wel, dat kleine beetje?
Alle kleine beetjes helpen, hè?
Oké. U begrijpt waar ik naartoe wil. Het is van harte aanbevolen, want we willen zo graag het verschil maken. Het verschil in positieve zin. Siska gaat straks mee met onze koffie drinken. En zijn er vragen? Vraag het. Want regelgeving kan ons soms ook zo tegen de borst stuiten. We willen wel, maar wat zit ons dwars? Vraag het gerust. Ze is straks bij de koffie aan te spreken. Siska, bedankt.
Ja, jullie bedankt.
En van harte aanbevolen nogmaals.
En ik dacht, nou, het is misschien wel mooi om dat lied Ubi Caritas nu ook nog een keer te zingen. Dus we doen dat weer op dezelfde manier. Eerst het koor en dan zingen we 2 keer samen. We willen met elkaar bidden. We denken in het bijzonder aan de nabestaanden van Grietje Prijs. We denken ook aan Gerrit Meuse, de kinderen en de kleinkinderen, nabestaanden van Corrie. En we denken ook, lijkt me ook goed, aan Hans en aan Anke. Want ik begreep dat de jongste broer van Anke van deze week is overleden, dus ook dat willen we graag meenemen. Zullen we samen bidden? Heer, we komen tot u. Wij danken u voor alle goede dingen waarin we u mogen herkennen, waarin iets van uw goedheid en uw trouw doorstraalt in ons bestaan. We danken ook voor woorden die mogen bemoedigen dat de weg die Jezus gaat een goede weg is die ons hoop en vertrouwen mag geven. Een weg die misschien tegen alle verwachtingen in zich voltrekt, maar waarin u nabij bent. Heer, in alle wegen die lijdenswegen zijn, mogen we zien op u. En mag dat ook moed en kracht geven. Steun voor mensen om overeind te blijven. Hierbij willen u bidden voor de zieken in de gemeente. Voor degenen die juist ook moeilijke wegen gaan. Misschien ook vol onzekerheid. Wegen die zoveel van hen vragen, omdat die weg lang is en het herstel misschien ook maar langzaam vordert. Maar wees nabij. Geef dan ook geduld, geef kracht en hoop. Heer, en als de wegen anders gaan, omdat we niet herstellen, wees juist dan ook nabij. En geef mensen ook moed en kracht om elkaar heen te staan en in al die dingen naar elkaar om te zien. Hierbij bidden voor degenen die rouw dragen. We denken aan de nabestaanden van Grietje Prijs, de jongen. We denken ook in het bijzonder aan Gerrit Meusen, de kinderen en de kleinkinderen, nu hun vrouw, moeder, schoonmoeder en overgrootmoeder Corrie is overleden. Heer, wees hen in het bijzonder nabij, ook in de omstandigheden die het misschien extra ingewikkeld maken. Troost hen, geef hen kracht ook de komende dagen wanneer zij afscheid moeten nemen. Ik bedenk ook aan Anke en Hans van Dijk-Rebel, nu de jongste broer van Anke is overleden. Hier nu ze zelf pas ook weer thuis is gekomen na een ingrijpende operatie. Hier, wat gebeurt er dan veel en wat wordt er dan veel van je gevraagd? Wilt u troost geven, maar ook kracht voor het verdere herstel? Wees hen zo in alle dingen nabij. En alle die ook in dat gemis en verdriet met hen verbonden zijn. Hier zo bidden we ook voor al die anderen die dat ervaren. We bidden voor mensen in onze wereld die in de knel zitten. Voor de kinderen die opgroeien in gezinnen waarin het zo ingewikkeld is om de eindjes aan elkaar te knopen. Om datgene ook aan kinderen te geven wat goed is, wat nodig is, om zich ook te kunnen ontwikkelen. We danken voor het werk van Stichting Leergeld. We danken ook dat wij nog de ruimte hebben om daarvoor te collecteren en dat te ondersteunen. Wilt u dat werk zegenen? En wees zo ook met al die anderen die zich op welke manier dan ook inzetten voor mensen in de knel. Wees met uw wereld. We denken aan Oekraïne, we denken aan al die conflictsituaties in andere landen, ver weg en dichtbij. Heer, wij bidden om vrede, we bidden om heelheid en gerechtigheid. We bidden ook dat alle machten en krachten die daartegen inwerken, dat die gebroken worden. Zodat die echte vrede kan doorbreken. Heer, wij bidden om uw rijk. Dat rijk waarin vrede en gerechtigheid hun vervulling vinden. Waarin we ons geen zorgen hoeven maken over mensen die tekortkomen. Maar waarin aan alle recht wordt gedaan, in uw naam. Hoor ook naar ons wanneer we in de stilte de dingen bij u neerleggen, maar ook de mensen die we in ons hart meedragen. Heer, hoor zo ons bidden. Hoor zo ons danken. In de naam van Jezus Messias, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan mag jij nu een toelichting geven op de collecten. En worden die ook ingezameld. En dan zingen we als slotlied 146 Zee. Alles wat adem heeft, loven de Heere. We zingen vers 1 en 4.
Na afloop van de dienst is er koffie en thee voor u in het Redinkjeshuis, waar u van harte welkom bent. De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede collecte is voor de diakonie, bestemd voor ons project in Gambia. En de uitgangscollecte is voor de stichting Leergeld.
zijn gekomen aan het einde van deze viering en de zegen die wordt ons toegezongen door de kantorij. God zal met je meegaan van Sietse de Vries en dan zingen we nog gezamenlijk Amen.